In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Panel. De NS heeft het moeilijk door personeelstekorten, stakingen en forensen die meer thuis zijn gaan werken. En Rabobank kan weer op zoek naar een nieuwe risicodirecteur. Welke kwaliteiten moet de opvolger voor de vertrekkende directeur hebben? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Stefan Pijt, directeur en oprichter van de Governance University. En AG Telleman van LTP Business Psychologen, voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En voorzitter van de Raad van Toezicht bij ICK Dans Amsterdam. Welkom, dame en heer.
Hallo.
Laten we maar beginnen bij DNS, want daar komt wel het nodige op af deze week. En naast stakingen, personeelstekorten en slechte halfjaarcijfers werd eerder deze week ook bekend dat DNS uit het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Het spoorbedrijf stoot het dochterbedrijf Abellio UK af. Stefan, is dit het moment om daartoe over te gaan?
Ja, ze wilden het al langer. Ze waren al een jaar 4 wat kritischer erover. Maar nu wordt het ook wel. Het is wel fijn dat het nu kan, omdat ze in een soort perfect storm terecht zijn gekomen. Met een, vind ik toch wel, heel groot risico. Verlies maken, stakingen, de eisen die worden gesteld door de bonden. Dan kan het zijn dat wat extra cash van een overname, want ze maken toch al een beetje winst in de UK, wel welkom is.
Nou, het is dan denk ik wel een beetje winst. Want ik heb nog even gezocht of er nog iets wordt gezegd over een vermoedelijke opbrengst. Ja. Maar de interim directeur zegt, nou, daar doen we geen uitspraak over. Maar ik verwacht er niet te veel van.
Ja. Ja, je bedoelt Bert Groenewegen. Ja, die is overigens opgeleid bij Governance University. Dus die zal zich er wel mee redden.
Maar ze verkopen het dus niet vanwege de opbrengst.
Ja, ik denk dat ik zou zeggen, je moet er een paar honderd miljoen voor kunnen vangen.
Snap jij het dat het juist nu gebeurt? Want het past inderdaad, zoals Stefan al zegt, niet meer in de strategie. Vanaf 2018 werd er over nagedacht. Maar in het iets verdere verleden werd er toch ook wel heel veel omzet gerealiseerd. Is er veel winst geboekt. En nu dan toch het afscheid van Abellio in de UK?
Ja, ik denk dat in het verdere verleden het op zoek gaan naar allerlei kansen, ook internationaal, om geld te verdienen, logischer was. En dat nu, ik vind de term perfect storm wel heel passend gekozen. Maar goed, het is niet alleen van de laatste tijd. Ze zijn hier al een aantal jaar mee bezig. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel erg belangrijk is om je te focussen op je kerntaken. En dat het alle zeilen bijzet is. Dus dat het niet alleen gaat om cashen. Ja. Maar ook om te zorgen dat de bijzaken wegvallen. Ook met, ja, het is natuurlijk in de UK ook ongelooflijk turbulent. Ook allerlei stakingen die daar zijn en dreigen.
En de vergoedingen voor het spoorbeheer zijn ook teruggelopen. Volgens mij werken ze daar met een ander model dat ervoor zorgt dat je wat minder risico loopt, maar ook aanzienlijk minder kunt verdienen.
Ja, maar dus de risico's zijn daar ook hoog. Dus ik denk, alles bij elkaar opgeteld, snap ik de overweging. En ja, ik begrijp dat het nu het goede moment is om het te verkopen. Ja, dat hopen ze dan.
Ze zijn ingestapt in 2001. Toen zat de NS ook in een perfect storm. Dat was het rondje om de kerk, een heel schandaal. En toen zijn ze daar naartoe gegaan. Eigenlijk om ervaring op te doen met concurrentie op en om het spoor. En dat kwam niet in Nederland eigenlijk, niet echt op gang. Dus je kan ook zeggen, ja, dat doel is ook gewoon weggevallen.
Ja, daar ben ik het mee
eens. Dus rationeel snap ik het. Ja. Echter, ik kan me ook wel voorstellen dat er wat druk zit van de overheid. Want die moet een kwart miljard bijlappen. En slecht natuurlijk sowieso voor de reputatie. Maar minder reizigers, minder treinen, minder arbeidskrachten. Het is wel een heftige tijd, hoor.
Dus in hoeverre denk jij dan dat dit een overweging is van de NS zelf? En in hoeverre denk jij dat er toch het een en ander is ingefluisterd? Want zeer recent nog heeft de minister van Financiën K gezegd, nou, die buitenlandse investeringen, het mag misschien wel, maar dat moet er wel een direct belang zijn voor de Nederlandse reiziger, waarmee dan toch wel degelijk wordt voorgesorteerd op een afscheid van Abellio.
Ja, ik denk ook dat het een goede focus is die ze nu kunnen leggen op de problemen, de oplossing van de problemen in Nederland zelf. En als ik minister was of een hoge ambtenaar, zou ik zeker die druk zetten, want er moet een heleboel geld naartoe. Structureel gaat het niet meer zo groot of goed worden als het is geweest, in ieder geval op korte termijn, laten we zeggen minstens 10 jaar of zo. En ik vind het zelf ook helemaal niet bij een staatsbedrijf passen. Er was ook wel eens wat gedoe over investeringen in het buitenland, in de UK toen met de bussen en zo. Dat ik denk van ja, je gaat om commerciële overwegingen naar het buitenland, maar je bent wel een staatsbedrijf.
We moeten het in dit boardroompanel misschien niet al te veel over de poppetjes hebben, maar soms ontkom je er ook niet aan, want deze belangrijke beslissing wordt genomen door iemand die dan wel is opgeleid bij de Governance University, dus het zal ongetwijfeld goed komen, maar hij is een interim directeur, de opvolger van Marjan Rintel, die vertrokken is naar KLM, en KLM komt ook maar één keer voorbij, en het was een mooie kans, en ze had al een verleden bij KLM, maar toch, en ze was zich daarvan bewust, stapte zij over op bij de NS... op het moment dat NS in zwaar weer verkeerde en nog altijd verkeert. Moet dat bij een vertrek een overweging zijn? Is dit verantwoord, ja of nee?
Voor haar, of dat een overweging moet zijn om weg te gaan, ja. Ik kan me voorstellen dat je dat soort dingen afweegt en dat je dan uiteindelijk kiest voor de kans van je leven, wellicht voor haar, omdat ze ook al een verleden heeft bij KLM en voor haar dit een mooie droombaan is, wellicht. Ik denk dat het vooral een vraag is voor de Raad van Commissarissen. Op het moment dat je daarvoor gesteld staat, van welke opdracht geef je mee aan de waarnemer? En de interimfunctie, dat is niet een kwestie van 1-2 maanden en bovendien in een periode dat je niet op je handen kan gaan zitten. Dus
hij was wel financieel directeur, had Abellio, zag ik op de site van NS, al wel in zijn portefeuille. Misschien scheelt dat?
Dat scheelt zeker. Ja. En dat zal misschien zelfs meegespeeld hebben bij het geven van deze functie aan deze persoon. En ik denk dat hij echt een aantal opdrachten mee heeft gekregen om juist ook in door te pakken in de fase dat hij deze functie bekleedt.
Ja. Ja, ik denk dat Bert het kaliber heeft om de NS te leiden. Echter.
Nou ja, nu weten we het wel, Stefan.
Dan zegt niet dat de CEO... Dat zegt niet dat de CEO een soort van tsunami niet heeft zien aankomen. Er zijn natuurlijk we gaan het straks hebben over de Rabobank. Daar is natuurlijk ook duidelijk dat er een soort van tsunami aankomt van problemen. En er al begonnen is eigenlijk. En dat is is hier ook zo. Dus ik vond toen het vertrek van Marjan van Rintel wel heftig.
Heftig.
Ja, omdat ze dus eigenlijk met...
Voor NS, ja.
Ja, voor NS.
Zeker, ja.
Ja, het is natuurlijk fijn voor de KLM dat ze deze topvrouw konden strikken. Maar voor de NS vind ik het wel heftig. En ik heb vaak toch te maken met het dilemma van... in hoeverre is de bestuurder belangrijker? Hij, die kiest voor zijn eigen carrière enzovoort. Dat snap ik allemaal.
Maar het heeft ook niet zoveel zin, hè? Op het moment dat iemand die keuze maakt, dan moet je er gewoon naar handelen.
Ja, dat is
je
waar.
Kan wel zeggen, had ze niet moeten doen of had het voor NS beter geweest. Ik denk ook dat je nooit afhankelijk mag zijn van één persoon. En natuurlijk is de rol van de CEO een belang en het drukt een stempel. Maar uiteindelijk, en daarom is het dus heel mooi dat je ook iemand in de raad van bestuur hebt zitten die tijdelijk deze functie kan overnemen.
Het probleem nog iets groter misschien.
Je moet dan toch weer doorpakken.
Moeten wel flinke knopen worden doorgehakt. En dat is voor een deel al gebeurd. Want NS heeft aangekondigd de dienstregeling te versoberen. Dat moet ook wel, want er reizen nu eenmaal minder mensen. En de kosten lopen wel op. Als je kijkt naar die halfjaarcijfers, dan zie je dat als je de overheidssteun eraf haalt, dat er een diep verlies resulteert. Maar dan zegt de Rover, en dan ben ik toch benieuwd wat jullie daarvan vinden, dat is de reizigersorganisatie. Als je nu misschien noodgedwongen kiest voor een verminderde dienstregeling, dan leidt dat tot een slechter product. En zo'n slechter product leidt dan weer tot een mindere vraag. En zo kom je in een negatieve spiraal terecht. Dus wat moet je dan wel doen?
Ja, ik snap de reactie van Rover, maar ik vind hem ook wel een beetje een reflex uit de vorige tijd. Ik denk dat je moet onderkennen met elkaar dat er echt iets veranderd is. Dat er veel minder mensen met de trein reizen. En tijdens corona is alles stil komen te staan. Ook de treinen. Maar we reizen sindsdien sowieso veel minder elke dag naar kantoor. Dus dit is voor een deel structureel en blijvend. Daar kunnen we op dit moment in ieder geval van uitgaan. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan kun je wel blijven vasthouden aan de dienstregeling mag niet worden versoberd. Maar dat helpt niet. Wat mij blijft hangen, is het woord versoberen. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet een handig gekozen woord voor NS. Want wij als reizigers, wij gaan gewoon nu echt minder met de trein. Minder vaak elke dag van de week naar kantoor. Dus er moet echt gereset worden. We moeten ook met elkaar, denk ik, wennen aan dat we een aantal dingen op kwaliteit goed willen houden. Maar misschien niet zo vaak en niet snel. Hoe erg is het nou eigenlijk dat je niet 4, maar 3 keer per uur met diezelfde trein kan?
Ik denk echt
dat we daar aan moeten wennen.
Ze zullen zich ook wel moeten, en vind ik eigenlijk wel mogen, realiseren dat een loonsverhoging moet gewoon met geleend geld betaald worden. Dus de directie staat met de rug tegen de muur. En dat maakt niet je onderhandelingspositie sterker.
Ja, wacht even, want er is nog belangrijk wat je nu aanhaalt. Ja. De NS zegt, we moeten wel die dienstregeling, om toch nog even hun term te gebruiken, versoberen. Want we krijgen het niet rond met de roosters.
Ja.
Maar wat speelt hier nu voornamelijk? Want ik sprak er gisteren over met Noud Broekhoff. Hij presenteert bij ons BNR Mobility. Hij had toch sterk het idee dat het personeelstekort een gelegenheidsargument is. En dat het ook wel degelijk te maken heeft met wat Ageet net aanhaalt. Ja, er gaan nou helemaal minder mensen met de trein. Er wordt minder verdiend. Dus het is misschien ook wel op zijn plek dat die dienstregeling wat minder wordt dan die nu is. Want ja, die ging nog uit van groei. Misschien moeten we dat hele personeelstekort terzijde schuiven in deze discussie?
Nou, het feit dat er op deze manier over gespeculeerd wordt betekent denk ik dat de directie het nog niet goed genoeg uitlegt. Het lijkt me wel dat als je een paar feiten naast elkaar legt, dat je wel kan zien dat ze met de rug tegen de muur staan financieel. En ik had opeens schoot bij mij nog even door het hoofd dat ProRail een ZBO is geworden. Dan gooi ik er wel even wat nieuws in.
Zelfstandig bestuursorgaan?
Ja, een zelfstandig bestuursorgaan. Veel meer onder directe invloed van de overheid. En ja, goed, even speculeren. Dat zou zomaar kunnen. Dat het bij de NS ook boven de markt hangt. En dat de invloed dan zoveel directer wordt van de overheid, dat het de ruimte om dit bedrijf te draaien, zeg maar, veel minder wordt.
Nou, het feit dat we net al constateerden dat het concurreren op het spoor, zeker in een internationaal speelveld, eigenlijk niet heel is en veel minder makkelijk, dan is dat hele idee daarachter valt weg. Dat betekent dat dus niet alleen een opdracht voor de NS zelf, maar ook voor de overheid om te kijken hoe gaan wij om met onze spoorwegen naar de toekomst toe. Ja. En kijk, ik vind dat je als reiziger, als consument, ook moet erkennen, tenminste, laat ik het bij mezelf houden, het gaat ook over het belonen. Ik denk dat dat wel degelijk ook een structurele vraag is, omdat je dat over verschillende sectoren ziet, dat deze groepen zich nu gaan manifesteren en beter betaald willen worden. En dat gaat niet alleen over het NS-personeel.
Je bedoelt ook Schiphol, bagageafhandeling, dat soort zaken.
En dan denk ik, ja, misschien moeten we wel ook als samenleving willen dat degene die jouw koffer het vliegtuig intilt en degene die jou in de trein controleert, dat die ook iets fatsoenlijker betaald worden. En dat we dan ook de pakketjes niet elke dag, maar misschien één dagje later. Weet je, we zijn ook heel erg met z'n allen in die race geweest. En volgens mij heeft corona stilstand gebracht en een ontzettend verlangen naar dat alles weer normaal werd. Maar toch ook wel een beetje een bezinning. En ik denk dat die salariswensen, zeker in de tijd van inflatie, echt wel op zijn plaats zijn.
Op naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In het boardroompanel zitten vandaag Stefan Pey en Ageet Telleman. Rabobank kan weer op zoek naar een nieuwe risicodirecteur. Het FD meldde gisteren dat de huidige risicodirecteur Els de Groot ermee stopt begin volgend jaar. En het zoeken naar een nieuwe directeur wordt geen gemakkelijke opgave, want sinds 2015 heeft Rabobank niet langdurig die functie kunnen bekleden. Althans, die risicodirecteuren vertrokken weer op een zeker moment. Het is in dit geval na een termijn. Hè. Ze maakten hem keurig vol, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar heel veel langer wensen ze er ook niet te werken, blijkbaar. Allereerst, wat doet een risicodirecteur?
Een risicodirecteur die moet de risico's managen van de bank. En dat zijn bij de bank natuurlijk dat gaat over hele grote bedragen. En dat gaat ook over hele grote maatschappelijke kwesties. Hè, zoals witwasdossiers, DNB-eisen, terrorismefinanciering, de UBO, de Ultimate Beneficial Owners vaststellen. Eigenlijk is dat bijna een soort rechercheafdeling zit er haast achter.
Ja, het beeld dat geschetst wordt, in ieder geval ook in het FD, is veel mensen bij de bank willen vooral geld verdienen, meer omzet realiseren. Ja. En die risicodirecteur moet dan ook in overleg met de toezichthouder zeggen, ho eens even, dat gaat zomaar niet.
Ja.
Waardoor het ook niet per se een positie is die je wellicht heel lang wil bekleden, want je zit voortdurend tussen twee vuren in.
Ja, nou ja, nou is het wel zo dat deze CRO Els de Groot, die ademt die rol. Die heeft dat altijd goed gedaan op verschillende plekken. Ook wel trouwens CFO geweest op een paar plekken. Dus ze heeft eigenlijk een dijk van een cv. En iedereen die ik over haar hoor, die zegt van ja, zij is gewoon de CRO. En dat zal ze ook altijd blijven, of dat hier is of ergens anders. Maar dat zit zo in haar persoonlijkheid.
Dus waarom denk je dat het toch in dit geval ergens anders zal zijn? Want bij Rabobank heeft ze het blijkbaar gezien.
Ja, ik denk dat dat het te maken heeft met die tsunami die op de Rabobank afkomt. En ja, als ik haar cv zie, dan denk ik, nou ja, wie weet heeft het ook nog wel te maken gehad met de vakante CEO-positie.
Ja, ik laat het even hangen boven deze
tafel. Was het wel eens eerder 2 seconden stil op de radio?
Ja. Jij denkt dat zij opging voor die baan en hem niet gekregen heeft?
Nou, ik denk het niet, maar als ik haar cv zie, denk ik... nou, het zou het wel een logische volgende stap vinden.
Ageet?
Ja, ik vind het heel ingewikkeld om daarover te speculeren. Ik denk wel dat je in de breedte ziet... vandaag ook veel aandacht voor in het Financieel Dagblad... Dat het heel moeilijk is om deze functie vervuld te krijgen... in de financiële wereld. Dus daar speelt wel iets breder dan SEC rondom deze persoon. Zeker bij de Rabobank ook. Ik denk, we zeiden net, ja, deze functie zorgt voor de risico's. Maar eigenlijk doet die persoon dat in de boardroom namens de hele organisatie, namens het hele bedrijf. Dus het klopt inderdaad dat de CRO in de boardroom vaak de rol heeft, hè, zoals dat ook wel wordt gezegd, van is een beetje oneerbiedig gezegd politieagent. Je moet elke keer erop wijzen dat je een onvoldoende compliant bent en hoe je wel compliant wordt en wat daarvoor nodig is. En dat dat moet van de wet en regelgeving en dat de DNB in de nek hijgt. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn dat dat alleen maar van die persoon is. Je bent als volledige boardroom met als voorzitter de CEO... gezamenlijk verantwoordelijk om dan goede afwegingen te maken... en daar ook gezamenlijk voor te staan. En als deze persoon in haar of zijn eentje het gevoel krijgt... ik ben van de risico's en de Nederlandse Bank gaat mensen ook op die manier aanspreken... dat is ten eerste wel heel makkelijk voor de collega's in de boardroom... maar ten tweede, dan krijg je eigenlijk een omgekeerd effect... want de Nederlandse Bank heeft ongelooflijk veel belang... wij hebben met z'n allen als samenleving heel veel belang bij goed risicomanagement... en door er zo op te duwen, wat krijgen we? Steeds minder goede risicomanagers.
Maar is dat dan wel goed gegaan bij Rabobank? Want een paar weken geleden bij de presentatie van de cijfers... moest ook Rabobank concluderen, we zijn op weg... maar we hebben het te doen onder moeilijke omstandigheden. Er zijn andere dossiers die ook onze aandacht vragen. Dus wat wij van plan waren, het op orde brengen van die witwasdossiers... we hebben daar meer tijd voor nodig.
Ja. Ja, en dan koppelen ze ook aan dat ze door de oorlog in Oekraïne... nu ook die sanctielijst heel goed moeten checken. Of bedrijven, klanten moeten checken op... staan ze wel of niet op die sanctielijst. En hoe. Dus door de oorlog hebben ze ook nog heel veel andere taken erbij gekregen. Ja, ik denk dat we allemaal weten dat de banken door de witwaspraktijken... en door dit soort sancties heel veel meer taken erbij gekregen hebben. En ik vind het ook echt wel een vraag van is het... logisch. Kijk, het voelt bijna alsof banken zelf verantwoordelijk zijn voor witwassen. Wij hebben kennelijk een heel groot probleem als samenleving met witwaspraktijken. En de banken zijn nu eigenlijk een vooruitgeschoven post in het handhaven. Er zijn een aantal honderden ambtenaren die dit doen, opsporingsambtenaren. En er zijn duizenden bankmedewerkers die hier een rol in hebben. Ja. En dat is echt wel iets om over na te denken van, is dat in verhouding?
Ja, dit is natuurlijk wat je nu stelt, en dat mag ook best... maar dit is de bankenlobby, namelijk... wij zijn steeds meer geld kwijt aan toezicht houden. En de effecten daarvan moeten we nog maar afwachten... want wat gebeurt er dan met onze meldingen? Kan dat toezicht niet efficiënter? Maar als je een poortwachtersfunctie hebt... dan heb je die natuurlijk ook in te vullen. Of jij zegt eigenlijk, die wil ik op een andere manier invullen.
Ik stel die niet ter discussie, maar ik zou wel het goed vinden... als er iets meer ook vanuit partnership... tussen toezichthouder en financiële sector... naar dit probleem gekeken kan worden. Want ook de toezichthouder, ook wij als Nederland... hebben belang bij goede mensen op die plekken. En als je op een gegeven moment als het bijna niet meer te doen is... om die functie goed te vervullen... Ja. Overigens is dat dus ook wel een rol van de CEO en de andere boardleden. Om te zorgen dat die persoon in positie kan zijn. Ja.
Ik denk dat de CRO eigenlijk zou kunnen worden gerecruit uit... uit de ambtelijke top van justitie en veiligheid of zo.
Dat zou beter zijn.
Ja, want het is natuurlijk gewoon, wat ik al zei... er zit gewoon een rechercheafdeling en die is gewoon geprivatiseerd... en je krijgt de juridische risico's. Al die topbankmensen die hebben gewoon juridische procedures... aan hun broek hangen, wie bedraaier straks waarschijnlijk ook. Dus ja. Het is gewoon eigenlijk niet te doen met de eisen die DNB stelt... en dan de verantwoordelijkheid die daar wordt neergelegd... vind ik buitenproportioneel. Dus ik vind die samenwerking wel het minste... public-private partnership wel het minste wat er zou moeten gebeuren.
Er is in het geval van Rabobank overigens ook nog weer een Fransman aangesteld... met een afzonderlijke titel, de Chief Financial Economic Crime Officer... Ja. Die zich ook gaat buigen over witwasdossiers en het financieren van terrorisme. Jij noemt dat heel slim.
Ja.
Ik dacht, ik begrijp wel dat deze risicodirecteur vertrekt... want die ziet zo meteen een Fransman eigenlijk de belangrijke zaken afhandelen.
Ja, nee, het is, ik vind het heel slim, omdat ik denk dat een Fransman op een andere manier wordt gezien door DNB en ook anders reageert op DNB.
Meen je dat nou?
Ja, die relativeert dat veel meer. Hij heeft een track record bij een andere grote bank. En hij kan zeggen, nou, dat kun je wel zo vinden. Maar in Denemarken, voor mijn part, in Frankrijk, doen we het zo.
Maar zit DNB te wachten op iemand die dat dan relativeert, terwijl ze zelf dat een speerpunt van hun beleid hebben gemaakt?
Ja, ik denk wel dat er uiteindelijk wordt geluisterd naar zulke functionarissen. Ik denk niet dat DNB alleen maar brieven stuurt met virtuele bommen erin van we gaan je aanpakken en boetes en dat soort dingen. Dat zien wij allemaal als krantenlezers. Maar in de praktijk vindt er natuurlijk meer dialoog plaats daar dan je. Dus de invloed van de bestuurders op het DNB-beleid is er best wel, omdat DNB natuurlijk ook in het belang van de banken daar uiteindelijk is.
Tot slot, Geet.
Ja, ik vraag me af of er voldoende dialoog is. Ik denk dat er enorm veel compliance-achtige sturing is. Dus enorm veel checklist en audits. Dus de Fransman, ik snap, het zegt veel dat er een extra functie wordt gecreëerd in de boardroom. Ja. Dat kan ook iets zijn van, we gaan het verstevigen. De vraag is of dat echt helpt of dat het een gevoel van schijnzekerheid geeft. Omdat je er twee mensen voor hebt in plaats van één. Maar er moet natuurlijk ook in de bank zelf een hele hoop gebeuren. Ik neem aan dat deze persoon daar ook een verantwoordelijkheid in krijgt. En ik denk dat juist die dialoog, ik weet niet of het al helpt om een Fransman, we hebben wel een vrij internationale minister van Financiën op dit moment.
Maar, ik ben nog bezig om de Fransman van een naam te voorzien, maar mijn internet laat minder
spreken. Follet of zo?
Uitstekend.
Philippe. Was het in ieder geval.
Dank u allen. Stefan Pey, directeur oprichter van de Governance University, en AG Telleman van LTP, business psychologen en voorzitter van de Sportraad in Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van het ICK Dans Amsterdam. Tot een volgende keer. Zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.